We gaan samen lezen uit Openbaring 7, vers 1 tot en met 17. Openbaring 6 eindigt met de vraag: is altijd goed om een hoofdstuk in zijn verband te lezen? En Openbaring 6, vers 17 eindigt met de vraag: als het gaat om de toren van het Lam, want de grote dag van hun toren is gekomen. En dan komt die laatste vraag: wie kan bestaan? Wie kan bestaan? En vanavond zullen we gaan zien dat het 144.000 Joden zijn en een ontelbare schare die kan bestaan. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag wie kan bestaan. Nou, laten we het maar eens gaan lezen. Openbaring 7, te beginnen bij vers 1. Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken, windrichtingen der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zeide: brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofden verzegeld hebben. En ik hoor het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000, uit de stam Gad 12.000, uit de stam Aser 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Manasse 12.000, uit de stam Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000, uit de stam Issachar 12.000, uit de stam Zebulon 12.000, uit de stam Jozef 12.000 en uit de stam Benjamin 12.000 verzegelden. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en de oudste en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon, en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, een heel mooi stukje, Openbaring 7. U begrijpt het wel, we kunnen hier niet te diep op ingaan, maar we zullen een aantal dingen even aanstippen. Ik heb u net verteld, dit is het antwoord op de vraag: wie kan bestaan? En dan worden er twee groepen genoemd, de verzegelden en de grote schare, de ontelbare schare. We hebben te maken, en ja, ik denk dat dit hoofdstuk 7 niet direct in tijd na hoofdstuk 6 komt, want in hoofdstuk 6 zie je al dat de aarde zoveel schade toegebracht wordt. En hier in hoofdstuk 7 staat er breng de aarde nog geen schade toe, want eerst moet ik deze mensen verzegelen. Nou, het gaat om de vier hoeken der aarde. Het gaat dus om een wereldwijd gebeuren. Het gaat om de vier windrichtingen. Het is een mondiaal gebeuren wat hier plaatsvindt, een wereldwijd gebeuren. Als we het dus gaan hebben over de rampen die komen, of over de grote verdrukking, of over allerlei beproevingen die zullen komen, dan is het dus wereldwijd. Ja, wereldwijd. En dan staat er dat er engelen zijn die de vier winden vasthouden. Ik heb het hier oordeelsstormen genoemd. We vinden dezezelfde wind ook in het boek Zacharia. Misschien wel goed om dat even erbij op te slaan. Daar vinden we trouwens ook diezelfde ruiters terug, die we in hoofdstuk 6 gevonden hebben, waarmee de aarde doorkruist wordt en getroffen wordt. U weet het nog wel, hè? De witte ruiter op het witte paard, de ruiter op het rode paard, de oorlog die komt, de ruiter op het zwarte paard, de hongersnoden die komen en de ruiter op het vale paard. De som van alle oordelen over deze wereld. Nou, in Zacharia 6, daar staat iets heel wonderlijks hierover. Zacharia 6 vers 1 tot en met 7. En u kunt dat er best bij schrijven in de kantlijn van dit stukje in Openbaring. Want het hoort erbij. In Zacharia 6 vers 1 daar staat het achtste gezicht en de vier wagens. Daar staat: wederom sloeg ik mijn ogen op. Ik zag toe en zie, daar kwamen vier wagens naar voren tussen de twee bergen. Zacharia 6 vers 1. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak: wat betekent dit, mijn heer? En de engel gaf mij ten antwoord: deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels, van een standplaats bij de heren der ganse aarde. En dan zie je eigenlijk dat deze paarden uitgaan met het oordeel over deze wereld. Nou, als hier staat dat deze engelen de vier winden, we gaan weer even terug naar Openbaring, dat deze engelen de vier winden vasthouden, dan blijkt hier dus uit dat het oordeel, dat hangt boven deze wereld, maar wordt tegengehouden door de engelen. Maar er komt een moment dat God zegt: nou is het voorbij. En dan zullen die engelen zich terugtrekken en dan krijg je dus die stormwinden die deze aarde zullen gaan teisteren, hoor. En dan breekt deze vreselijke periode die we kennen in de Bijbel als de grote verdrukking los. Nou, hier staat dat voordat dat gaat gebeuren, eerst 144.000 Joden verzegeld worden. Het gaat hier niet om de Jehovah-getuigen of de mensen van het wachttorengenootschap. Zij pretenderen dus dat zij die 144.000 zijn. Dan zien ze dat ook als een symbolisch getal. Het is niet precies 144.000, maar het is een symbolisch getal. Ik geloof dat als hier in de Bijbel staat 12.000 uit de stam Juda, 12.000 uit Ruben, 12.000 uit Gad, dan moeten we dat niet gaan versymboliseren. Dan wordt hier heel nadrukkelijk gesproken over een eerste begin van een volledig herstel van Israël. Uiteindelijk staat er ook in de Romeinenbrief dat gans Israël behouden zal worden. En waar begint dat mee? Met 144.000. Ik heb dat hier ook ondergezet. Ik heb ook in de gemeente wel eens gezegd, de gemeente begon eigenlijk met 12 apostelen. En dat werden er 120 in Handelingen. Ook een veelvoud van 12. En wat voor zegen is er teweeg gebracht vanuit deze 120 discipelen die de Heilige Geest ontvingen? Moet je nagaan, dat staat in de Bijbel, als de verwerping van Israël al zoveel zegen teweeg gebracht heeft, hoeveel te meer als straks Israël tot geloof zal komen. Een veelheid van 120, 12 keer 12.000 Joden die verzegeld worden. Dat zegel, ik heb dat er even opgeschreven, een verzegeling heeft twee betekenissen. De ene betekenis is een eigendomsrecht. Er wordt zelfs gesproken over een soort verzegeling van slaven. Dat is dat een slaaf vaak een soort brandmerk kreeg. En als een slaaf met een soort zegel of een brandmerk op zijn lichaam ergens rondliep, dan betekent dat die slaaf is van zijn heer. En dan moet je afblijven. Dan moet je echt afblijven. Dat was een eigendomsrecht. Ja? Dus dat zegel is een eigendomsrecht. En dat zegel dient ook tot bescherming. Trouwens heel mooi. In Ezechiël staat ook zoiets moois over de verzegeling. Over een teken wat ze krijgen. En dat teken in Ezechiël 9 staat dat. Ezechiël 9 vers 4. En u weet wel, Ezechiël gaat ook heel vaak over de toekomst. Wat er ook in Jeruzalem gaat gebeuren. En daar komt in Ezechiël 9 naar voren dat een zegel ook als bescherming dient. Ezechiël 9 vers 4, daar staat: en de Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de andere zeide hij, te mijne aanhoren, trek achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en heb geen deernis. Grijsaards, jongelingen, jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen moet gij doden en verdelgen. Maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken. Bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten die zich voor de tempel bevonden. En hij zei tot hen, verontreinig de tempel en vervult de voorhoven met gedoden. Gaat heen en slaat neer in die stad. Nou, dan komt Jeruzalem onder het oordeel. Alleen zij die het teken dragen, daar moet je van afblijven. Dat was bescherming. Nou, dat teken, dat diende ook het bloed aan de huizen. Het woordje teken, misschien wel leuk om dat te weten, in het Hebreeuws staat er voor het woordje touw. En touw, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En die laatste letter, touw, van het Hebreeuwse alfabet, touw, schrijf je vrijwel hetzelfde als de Griekse letter X van Christus. De eerste letter van Christus. Het lijkt eigenlijk op een kruis. En dat is het teken, hè? Dat is het teken, ze worden verzegeld. En wat is het mooi dat wij mogen weten dat wij verzegeld zijn, dat er een zegel op ons gedrukt is, waardoor we veilig zijn, hè? Nu al. Als we even teruggaan, dan lezen we, hoeven het niet op te slaan, maar we lezen onder andere dat van Christus, dat er staat dat God heeft zijn zegel op zijn zoon gedrukt. Christus werd verzegeld. Het is mijn zoon, ja? Het is mijn zoon. We lezen van de gemeente in Efeze 1 vers 13 dat wij verzegeld zijn. Ja? We zijn verzegeld. Ook op ons is het zegel gedrukt. Meer dan ooit is het belangrijk dat je in deze tijd waarin de winden tegengehouden worden, dat je mag weten, ik ben verzegeld. Ik denk dat we allemaal, zoals we hier zitten, weten, we zijn verzegeld. We hebben het zegel gekregen. God heeft zijn eigendomszegel op ons gedrukt. Ja? We zijn verzegeld en we zijn zijn eigendom en we worden door hem beschermd. Kijk, de antichrist zal ook zijn zegel op mensen gaan drukken. En dat is niet het teken van Christus, dat is niet de Heilige Geest, maar dat is het getal 666, hè? Ook op je voorhoofd. Hè? En daarmee wordt de scheiding heel duidelijk. Nou, wat is het belangrijk? Dat alleen zij die verzegeld zijn, kunnen bestaan als het oordeel komt. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is dat we niet alleen een groep verzegelden hebben, maar er komt ook een grote schare. En het lijkt erop dat deze grote schare zo dicht, ja, er staat direct in vers 9 van Openbaring 7, als dan deze 144.000 verzegeld zijn, dan staat hij direct, daarna zag ik en zie, een grote schare die niemand kan tellen. En dan wordt natuurlijk de vraag gesteld, wie is dan die grote schare? Wie is dan die grote schare? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Kijk maar in vers 13. En een van de oudste antwoorden zeide, wie zijn deze? Wie zijn ze? Nou, heel vaak is het makkelijker om het antwoord te vinden door eerst maar eens te kijken wie het nou niet zijn. Nou, ik geloof in de eerste plaats, is dit niet de gemeente? Want de gemeente is allang bij de Heer. Bij het moment dat de gemeente opgenomen wordt en die grote verdrukking losbarst, dan zijn wij allang in het huis van de Vader. Het is niet de gemeente. Ten tweede, het is niet Israël, want ze komen uit alle naties. Dus het is ook niet het volk Israël. Het zijn de achterblijvers na de opname van de gemeente. Als de gemeente opgenomen wordt en dan de achterblijvers, die achterblijven na de opname van de gemeente. Maar welke achterblijvers? Soms denk ik wel eens, zou deze schare uit alle naties, zou deze schare misschien al die eerste vrucht zijn van die 144.000 Joden, die al verzegeld zijn en misschien dan al in die moeilijke tijd gaan vertellen wie Christus is. Ik weet het niet, maar het zou heel goed kunnen. Ik denk ook, ik zeg het wel eens meer, er is geen volk hier op aarde dat zoveel talen kent dan het Joodse volk. Het Joodse volk, als u nu in Israël kijkt, in Jeruzalem, daar lopen Joden rond uit meer dan 90 verschillende landen, die talen vloeiend spreken omdat ze daar geboren zijn. En het zou heel goed kunnen dat inderdaad deze Joden die daar verzegeld worden, direct aan het werk gaan en wereldwijd gaan vertellen wie de Heer Jezus is. En misschien wel de mensen gaan bereiken die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Hoewel we nu ook al heel sterk bezig zijn, ik weet niet of u het gelezen heeft, maar u weet dat Amerika altijd aanvoerder geweest is wat betreft het aantal zendelingen die uitgezonden zijn. Nu is het momenteel zo dat alleen uit Zuid-Korea 10.000, hoort het goed, 10.000 zendelingen uitgezonden zijn. En ze hebben een plan gemaakt om die 10.000 binnenkort te verhogen tot, nou wil ik niet overdrijven, maar ik meen dat ze op een gegeven moment in de richting denken van 1 miljoen, mensen die ze uit Zuid-Korea uit willen zenden om het evangelie wereldwijd te brengen. Nou, in Korea, Zuid-Korea, zijn ook de grootste megakerken van heel de wereld. U moet dan denken aan een kerk niet zoals in Drachten met 1000 mensen of zo. Maar dan moet u denken aan samenkomsten waar 20, 25, 30.000 mensen zondag aan zondag bij elkaar komen. Nou, dat zijn zulke grote megakerken. En als je hoort hoe die opwekking in Korea begonnen is en dat er nog steeds vele duizenden mensen 's morgens vroeg om 4, 5 uur nog bij elkaar komen om in weer en wind met elkaar te bidden. Denk je van, wat is er aan de hand, hè? Wat is er aan de hand? Nou, ik heb er zondag ook iets over verteld, wat er in Zuid-Amerika aan de hand is. Als Gods geest aan het werk is. Hè? Nou, natuurlijk, het is geweldig en het lijkt erop dat de Heer de grote scharen van buiten Europa aan het binnenhalen is. De grote oogst. Maar dan, als de gemeente weggenomen is, dan zal misschien Israël en misschien deze 144.000 Joden nog een geweldige opdracht vervullen om misschien de onbereikten nog te bereiken met het evangelie. Ik vraag me af, als u met mij kijkt in 2 Thessalonicenzen 2, of het dan überhaupt nog mogelijk is dat als je nu in deze tijd het evangelie gehoord hebt, of je dan nog een keer een kans krijgt na de opname van de gemeente. Er staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Ik zeg wel eens, ik hoop dat ik dit verkeerd heb, hoor. Ik hoop dat ik hier dwaal. Dat ik het verkeerd begrijp wat hier staat. Maar ik heb een idee dat het wel zo is zoals het hier staat. Er staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 dat de komst van de antichrist gaat gepaard naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid. Dat is dus de komst van de antichrist. En dat gaat pas gebeuren als de gemeente weggenomen is. En dan staat er, voor hen die verloren gaan. En dan komt het omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. In deze zin komt mij naar boven van, je kans is verkeken. Je had toen de tijd. Je had behouden kunnen worden, maar je hebt de tijd voorbij laten gaan. En dan staat er in vers 11, en daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen gaan geloven. Nou, dat zie je in het Oude Testament wel meer, dat er een leugengeest uitgestort wordt, zodat ze de leugen gaan geloven en niet meer. Ja, het lijkt een beetje op de verharding van Farao, hè? Farao had verschillende keren de mogelijkheid gekregen om, hè? Maar dan lees je op een gegeven moment, eerst lees je en Farao verhardde zijn hart. En na zoveel keer lees je en God verhardde het hart. En toen was er geen weg meer terug. Dus, naar aanleiding van dit stukje, neig ik ertoe te denken dat als mensen hier heel bewust nee gezegd hebben tegen het evangelie, dan is het mijn grote vraag, met heel veel vraagtekens, of ze dan nog überhaupt nog één keer de kans krijgen om te kiezen. Als je 2 Thessalonicenzen 2 leest, dan denk ik van niet. Ja, wie is die schare dan wel? Die schare.
Ja. Miljoenen mensen.
Die grote scharen, dat zijn, wat ik net ook verteld heb, dat zijn de mensen die Israël gaat bereiken, die nog nooit duidelijk nee gezegd hebben, geconfronteerd zijn met het evangelie. En dan blijkt dat het er nog een heleboel zijn. En deze mensen, er staat ook in de Bijbel, als deze mensen in de grote verdrukking tot geloof komen, dan krijgen ze te maken met het terreur van de antichrist. Kijk, deze mensen krijgen niet het zegel zoals deze 144.000 op hun voorhoofd, zodat niets hen kan deren. Zoals ze als het ware in het land Goshen leefden, hè, Israël. En al die plagen kwamen bij hen niet. Maar deze grote scharen, ja, die zullen de strijd in een strijd verwikkeld raken met de antichrist. Ook zij zullen gedwongen worden om het getal van het beest op hun voorhoofd te laten zetten. Ze kunnen zonder dat getal niet meer kopen of verkopen. En dat leidt ertoe dat mensen nog wel eens heel goed gaan nadenken van, doe ik het of doe ik het niet? En dat betekent ook dat mensen in die tijd wel een keuze kunnen maken voor Christus, voor het geloof, maar toch de druk van de antichrist te zwaar voelen en dan weer terugvallen. Ja? Dat kan in die tijd, want de Heilige Geest, die woont ook niet meer hier op deze aarde. Op een oud-testamentische manier zal de Geest hen wel aanraken, ja? Hen bewegen om voor het geloof, voor Christus te kiezen. Nou, en deze mensen die dan gaan geloven in de Jezus, die zullen door de antichrist gedood worden. Ze zullen vervolgd worden, ze zullen omkomen. En dan krijg je dus eigenlijk, want we moeten niet vergeten, wat ik hierboven aangezet heb, dat dit stukje nog steeds gaat over dat zesde zegel wat verbroken wordt. Het is die boekrol, ja, die verbroken wordt, en dat zesde zegel wat hier verbroken wordt, en dat zesde zegel, dat ging op een gegeven moment over die martelaren onder het altaar. Hè? Nou, deze mensen zullen vervolgd worden en gedood worden, en dan komen ze onder het altaar en dan komen ze uiteindelijk in de plaats voor God. Nou, het zijn dus mensen die gelovig geworden zijn tijdens de grote verdrukking. Uit alle volken, talen en naties. En zoals ik net gezegd heb, waarschijnlijk niet hen die hier ooit duidelijk nee gezegd hebben tegen het evangelie. Nou, wat bezit deze schare? Nou, laten we het maar heel even kort afronden. Ik vind het zo mooi dat hier staat, deze schare heeft een plaats in de hemel en zelfs voor de troon van God. Ze staan voor de troon van God, voor het Lam. Ik vind het zo mooi dat het eigenlijk maar een erretje verschil is. Hè? Als je kijkt in hoofdstuk 6 vers 17, daar staat, want de grote dag van hun toren is gekomen. Wie verbergt ons voor de toren van het Lam? Je krijgt te maken met de toren of met dat erretje twee lettertjes vroeger, de troon. Het is maar een verschil van waar dat lettertje staat, hè? Maar het is een heel groot verschil. Hè? De toren of de troon van God. En zij staan voor de troon van God. En dan staat er, even terugdenkend aan zondagavond, met witte klederen. Niet naakt. Mensen, ik vond het zo mooi, hè, om te ontdekken dat, ja, Christus, als je kijkt naar Jozef, toen ze Jozef gevangen namen, wat deden ze het allereerste bij Jozef? Ze trokken zijn kleed uit. Ja? Zijn prachtige kleed. Toen ze Christus gevangen namen, wat deden ze het eerste? Ze trokken zijn kleed uit. Ja? En wat is het geweldig dat als wij als verloren zonen weer terugkomen bij onze vader, het eerste wat God doet is, trek hem een nieuw kleed aan. We krijgen een nieuw kleed. We worden bekleed met Christus. Witte klederen. En dan staat er zo mooi in dat 14e vers. Klederen die wit gemaakt zijn in het bloed van het Lam. Nou, dat lijkt met elkaar helemaal niet te kunnen. Bloed maakt toch niet schoon. Bloed maakt toch niet wit. Nou, het bloed van Christus wel. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. En we krijgen door het bloed van Christus volkomen witte klederen. Ze zijn gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Ze hebben dus een plaats gekregen. Ze hebben witte klederen. En ten derde staat er, ze hebben ook palmtakken. En palmtakken, dat is een teken van overwinnaar. Ze zijn overwinnaars. En ten vierde staat er, wat hebben ze nog meer? Ze hebben bescherming. Er staat zo mooi in dat stukje, in vers 15, het laatste stukje van Openbaring 7, daar staat, en hij zal zijn tent over hen uitspreiden. In de tent bij God. Nou, we hebben net er ook een paar liederen over gezongen, in de tent bij God ben je veilig, hè? Hij spreidt zijn tentkleed over hen uit. En dan hebben ze geen honger meer, staat er. Ze hebben geen dorst meer. Ze hebben geen hitte meer. En wat staat er als laatste? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, dat is dus die grote schare. Wat een geweldig moment zal dat zijn, dat ze inderdaad zo gezegend mogen worden daar in de hemel. ontkomen aan de toren van het Lam. En ontkomen ook vanuit deze vreselijke rampen die over deze aarde komen. En voor altijd veilig bij de Heer. Wie kan bestaan? Inderdaad, de verzegelde uit Israël. En deze grote scharen die niemand kan tellen. Wat is er dan nog genade van God, hè? Ook zelfs na de opname van de gemeente, dat ook dan inderdaad nog heel wat mensen tot geloof zullen komen. En met name, uiteindelijk zal heel Israël nog tot geloof komen. Zelfs ook na de opname van de gemeente. Maar, houd dit goed in de gaten. Als wij nu heel duidelijk nee gezegd hebben tegen het evangelie, dan is de kans, ik denk bijbels, heel groot, dat je dan de leugen zult geloven en niet meer ja kunt zeggen. En dan inderdaad voor eeuwig verloren gaat. Amen.